Goedemorgen allemaal. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het belang van Pasen. En misschien denk je nog, dat weten we allemaal wel. Dan hoor je alleen maar bevestigingen. En misschien hoor je ook nog wat nieuws. Maar het gaat uiteraard over Pasen. En ik wil met jullie lezen Matteüs 28, de eerste 6 versen. Matteüs 28, vers 1. Na de Shabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. Het opstandingsverhaal in een paar versen. Om te beginnen wil ik zeggen dat sommige mensen denken dat dit allemaal maar verhalen zijn. En ik las in een boek dat een Joodse filosoof zei, Jezus leefde in de illusie dat hij na zijn dood zou opstaan. Maar weet je, Jezus wist gewoon hoe het zou aflopen. Hij had zelfs een afspraak in zijn agenda staan voor na zijn opstanding. Nou, dan moet je toch echt overtuigd zijn van dat je gaat opstaan, lijkt mij. Want in Matteüs 26, vers 32, daar zegt hij tegen zijn discipelen, nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Dat is niet iemand die een illusie heeft, dat is niet iemand die twijfel heeft, dat is niet iemand die denkt, nou ja, wie weet, misschien. Dit is gewoon iemand die weet wat er gaat gebeuren en hoe de toekomst ervoor ligt. Hij zou opstaan uit de dood. En hij wist ook wat er zou komen. Jezus werd niet overrompeld door Goede Vrijdag. Het was niet zo dat Jezus dacht, wat gebeurt me nou? Hij wist precies waarvoor hij naar deze wereld was gekomen. In Johannes 12, vers 27, dat is voor zijn arrestatie, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen, zegt hij tegen zijn discipelen. Hiervoor ben ik juist gekomen. Waarvoor dan? Wat is het belang van Pasen? Nou, Jesaja en Jeremia en Ezechiël, die hadden er al over geprofeteerd. Er zou een nieuw verbond gesloten worden. En als je dan even doorschakelt naar de brief aan de Hebreeën, dan wordt daarop teruggehaakt, op die profetieën. Want in Hebreeën 8, vers 8, daar staat maar, God berispt zijn volk met de woorden, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. En dat moet je vers in herinnering nog eigenlijk zitten van afgelopen vrijdag, waar Jezus in Lucas 22, vers 20 zei, zo nam hij na de maaltijd de beker en hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dus Jesaja, Jeremia, Ezechiël hadden geprofeteerd. Achteraf haakt de schrijver van de Hebreeënbrief erop terug. Maar Jezus had het zelf geprofeteerd. De dag voor zijn arrestatie. Met mijn bloed gaat er een nieuw verbond gesloten worden. En hoe ging dat dan? Ongeveer in zijn werk. Gun mij een beetje fantasie en probeer even mee te gaan in het plaatje. Het begon op Goede Vrijdag met de dood van Jezus. En daarom lees ik die paar versen, Matteüs 27 vanaf vers 50. Nog eens schreeuwde Jezus het uit en toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Wat gebeurt hier? Jezus sterft aan het kruis. En iedereen die dierbaren heeft zien overlijden of daar dichtbij betrokken is geweest, die is volgens mij, hoop ik tenminste, met mij ervan overtuigd dat op het moment dat je je laatste adem uitblaast, je geest je lichaam verlaat en opstijgt naar de hemel, naar de aanwezigheid van God. Ik hoop dat je daar nog altijd troost uitput als je mensen hebt verloren aan de dood. Dus de geest van Jezus die steeg op naar de hemel. En omdat er in de eeuwigheid geen tijd bestaat, kan er van alles tegelijk gebeuren. En daarom past het verhaal zo mooi in elkaar. Stel je voor, de engelen in de hemel, die hebben de hele dag met afgrijzen aanschouwd wat er op aarde gebeurt. En die hebben elkaar aangekeken. En die hebben elke keer naar de troon van God gekeken. Waarom doet hij nou niks? Waarom laat hij dit gebeuren? Waarom moet dit allemaal? En toen Jezus stierf, ging er volgens mij een zucht door de hemel. Verloren. En in die stilte kwam de geest van Jezus de hemel binnen. En de engelen die waren heel nieuwsgierig. Wat gaat er nu gebeuren tussen vader en zoon? Wat hebben ze nu te bespreken? Maar ze bespraken niks. Want de geest van Jezus die kwam de hemel binnen en gekleed in blinkend wit, net als bij de verheerlijking op de berg, stel je dat even voor, ging Jezus als een stralende hoge priester het heiligdom binnen. Eens en voor altijd, staat er in de Bijbel, dat zou je dik en vet moeten onderstrepen. Eens en voor altijd ging hij het heiligdom binnen. En niet met het bloed van bokken of jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. En zo zegt de schrijver aan de Hebreeën, heeft hij voor ons een eeuwige verlossing verworven. En daarmee past het bij Matteüs 27 vers 51. En ik denk dat daarom het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde. Want het was voor eens en voor altijd. En daarmee was de tempeldienst afgedaan. Het hoefde niet meer. Er hoefde nooit meer een hoge priester met een schaal bloed het heilige der heiligen binnen om grote verzoendag te vieren. Want hier werd de grootste verzoendag aller tijden eens en voor altijd voor de hele eeuwigheid gevierd. Met het bloed van Jezus. En op die manier sloot Jezus een nieuw verbond, want dit had hij zijn discipelen beloofd. Met mijn eigen bloed ga ik een nieuw verbond sluiten voor jullie. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, zo is hij dan de middelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Gefeliciteerd. Wij kunnen allemaal het beloofde erfdeel ontvangen. En daarmee hebben we de aansluiting met Lucas 22 vers 20. Een nieuw verbond door het bloed van Jezus. En door dat verbond zijn wij gereinigd en hebben wij vergeving ontvangen voor onze zonden. Dat gebeurde er ook met Pasen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 9 vers 22, volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Maar het bloed van Christus is uitgegoten en daardoor hebben wij vergeving mogen ontvangen. En dan zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 10 vers 14, door deze ene offergave, deze ene offergave, heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Kijk even links of rechts van je in de rijen of kijk even achterom. Daar zit volmaaktheid. Zou je misschien niet altijd zeggen, misschien dacht je er vanmorgen vroeg ook anders over. Maar daar zit volmaaktheid naast je, voor je, achter je, in de rijen. Door het bloed van Jezus. Ook dat gebeurde er. En wat betekent dat dan voor ons? Ik blijf even bij de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10, vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus, dankzij de offerschaal met bloed waarmee hij het heiligdom binnenging, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar het nieuwe leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. En dan komt de oproep aan ons. Laten we dan tot God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Maak je daar vaak genoeg gebruik van om tot God te naderen met een oprecht hart en met een vast geloof? Want het kan, hè? De weg is gebaand, hebben we net gelezen. En de oproep is aan ons. En we hoeven nergens meer bang voor te zijn, want, Hebreeën nog een keer, ons hart is gereinigd. En we zijn van een slecht geweten bevrijd, dus de Satan heeft geen poot meer om op te staan tegen je, want je bent van een slecht geweten bevrijd. En ons lichaam is met zuiver water gewassen. En mocht je denken, nou, dat ontbreekt me nog, dan doen we de volgende keer het deksel er hier af en dan regelen we dat ogenblikkelijk. Dus ons hart is gereinigd, we zijn van een slecht geweten bevrijd en door ons te laten dopen zetten we daar een dikke streep onder. Vandaar heb ik deel aan en ik hoor bij die volmaaktheid van Christus. Dat gebeurde er allemaal met Pasen. Toen Jezus zijn laatste adem uitblies en naar de hemel ging. Maar er gebeurde nog meer. Want Jezus stierf niet alleen voor de levenden of de mensen van na Golgotha. Jezus stierf ook voor de mensen van voor Golgotha. En Petrus die doet daar een heel klein lichtje op schijnen in 1 Petrus 3 vers 19. Als hij zegt, hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. En dat maakte zo'n indruk op de geesten, dat sommigen tot leven kwamen. Want dat lazen we in Matthäus. Zie je nou ineens dat het verhaal helemaal bij elkaar past. Jezus was neergedaald ter helle, zegt de apostolische geloofsbelijdenis. En daar ontstond kennelijk zoveel nieuw leven, dat sommige doden tot leven kwamen, uit de graven kwamen en Jeruzalem introkken. Om mensen te overtuigen dat het toch echt waar was. Jezus bezocht het dodenrijk. En er gebeurde nog meer met Pasen. Want toen hij die eeuwige verzoening had bewerkt voor jou en voor mij. En toen hij naar de mensen in het dodenrijk was geweest om hen ook hoop te brengen. Kwam hij terug naar het graf. De macht van de dood zijn lijk zat te bewaken alsof het zijn eigen was. En daar eiste Jezus zijn lichaam terug. En daar versloeg hij de dood voor eeuwig. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 er staat, broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Dus Jezus versloeg de dood. En daarom mogen wij verzekerd zijn van twee dingen. Ten eerste dat onze geliefden die heen gegaan zijn, bij de Heer zijn. En ten tweede dat op de dag dat Jezus terugkomt, wij een nieuw leven zullen ontvangen, een nieuw lichaam en opnieuw zullen opstaan. Ook dat zegt de apostolische geloofsbelijdenis. Wij geloven in de opstanding des vlezes. Ook dat bewerkte Jezus met Pasen. In die uren dat hij niet leefde. En zo eiste hij zijn lichaam terug van de dood. En daarmee werd de dood voorgoed te kijk gezet. En tot slot kwam Jezus nog even terug naar de aarde. Want opeens bewoog de grond. En de steen werd weggerold. Ik stel me zo voor dat die engel naar beneden kwam en die steen die je met man en macht voor het graf was geschoven. Die engel die komt naar beneden en die doet vloep, steen weg. En die gaat erop zitten. Maar waarvoor moest die steen daar eigenlijk weg? Heb je daar wel eens over nagedacht? Om Jezus eruit te laten? Volgens mij was Jezus al vertrokken. Voordat zijn hele mooie verhalen over die engel die kwam in dat oogtuigen Jezus uit het graf zagen. Nergens in de Bijbel staat dat iemand Jezus uit het graf zag verschijnen. Jezus was al weg. Die Jezus die zomaar in zalen verscheen met dichte deuren en zei, genade zij u, zodat iedereen zo wezenloos schrok. Die Jezus die met dichte deuren kwam en ging in zijn verheerlijk lichaam, die had geen enkel probleem met die steen. Waarom moest die steen dan weg? Wel, in Matteüs 28, vers 6, daar hebben we gelezen wat de engel zegt. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Ik heb het gevoel dat die engel op die steen zit en al die mensen die kwamen kijken wel door elkaar wilden schudden. En zeiden, kijk dan, hij is hier niet. Dat zegt Matthäus, dat schrijft Marcus, die schrijft hetzelfde. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is hier niet. Kijk dan. Dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En in Lucas, volgens Lucas zegt de engel, herinner je dan wat hij gezegd heeft. Man, kijk, denk, herinner je. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Come on, hij is opgestaan. Vertel het aan de mensen. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Het graf was leeg. Daarom moest die steen daar weg. Voor ons korte geheugen dat we waren vergeten dat Jezus zo vaak heeft gezegd dat hij zou opstaan. Voor ons zwakke geloof dat we dachten opstaan uit de dood is nog nooit eerder vertoond. Nee, dat zal wel niet. Die steen moest weg zodat de wereld zou zien dat Jezus er niet meer was. Voor ons werd die steen weggerold. Uit genade voor ons. En om dat verhaal van bewijs te voorzien, verscheen Jezus vervolgens aan een groot aantal mensen. Want de wereld moest het geloven. In Lucas 24, vers 34, daar zeggen de discipelen tegen de Emmausgangers als ze terugkomen, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. Het moet een pijnlijke ontmoeting geweest zijn, hè? Simon, die toen Jezus nog leefde als laatste had beweerd dat hij nog nooit van Jezus had gehoord en er niks mee te maken heeft. De eerste aan wie Jezus verscheen, wat zou hij gezegd hebben? Nee, Simon, ken je me nog? Ik weet niet wat ze besproken hebben. De Bijbel zegt daar ook niks over, want God doet ook aan vertrouwelijke gesprekken, weet je. En dan staat er in Handelingen 1, vers 3, na zijn lijden en dood, heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Jezus heeft bewezen dat hij leefde, zegt dokter Lucas. En in Handelingen 9, daar komt Ananias bij Saulus, blind, weet je wel. Die zit daar te wachten op wat er nu verder gaat gebeuren. En dan zegt Ananias, die zegt, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is. Er was kennelijk in Damascus geen twijfel over of dat waar was of niet waar was. Jezus was aan Paulus verschenen en dan, als samenvatting van dat geheel schrijft Paulus in 1 Korintiërs 15, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen en dat uw fundament is. en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, en vervolgens aan de 12 leerlingen. En let op, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen. Dat was niet de apostel Jacobus, maar de latere Jacobus, de broer van Jezus. En daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Weet je, soms lees je verhalen over een rechtszaak. En er worden mensen op basis van één getuige tot levenslange gevangenis veroordeeld. En hier hebben we meer dan 500 ooggetuigen. En de wereld zegt, ja nee, maar opstaan uit de dood is nou nooit gebeurd. Dat kan eigenlijk niet. Elke eerlijke rechtszitting zou tot de conclusie moeten komen dat Jezus is opgestaan. Zoveel getuigen. En niet alleen maar staat dat in 1 Korinthe. Er zijn heel veel geschriften bekend van kerkvaders, van bisschoppen uit de eerste eeuw, zeg maar het begin van de kerk, die allemaal refereren aan mensen uit hun kennissenkring die Jezus werkelijk fysiek hebben gezien en ontmoet na zijn opstanding. En in de tweede eeuw werd er nog steeds door bisschoppen verwezen naar mensen die mensen hadden gekend die Jezus werkelijk hadden gezien. Het leefde de eerste eeuwen van de kerk. Tot de moderne theologie en de verlichting ons in het duister dompelden van ongeloof, zodat we niet meer geloven dat Jezus werkelijk is opgestaan. Maar mijn Jezus leeft. Want anders dan zou ik hier voor niks staan. En daarom wil ik afsluiten met nog één woord over het belang van Pasen uit Jesaja 53. Misschien wel een van de belangrijkste. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaren gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Er zijn veel mensen ziek. Er worden veel mensen geplaagd door lichamelijke en psychische klachten. En in de kerk is heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat Jezus voor onze zonden is doorboord, voor onze wandaren is gebroken. Maar dat zijn striemen ons genezing brachten, dat is wat ondergesneeuwd. Waarschijnlijk door teleurstelling, door momenten dat je zag dat mensen niet genezen werden, of niet snel genoeg. Maar ik heb hier mensen zien binnenkomen die heel erg ziek zijn geweest en waar heel veel voor is gebeden en die alsnog springlevend zijn. Dus wij geloven in een God die geneest. En daarom stel ik voor dat we aan het eind van deze preek tijd nemen om te bidden voor mensen die ziek zijn. En ik wil jullie uitnodigen om allemaal te gaan staan. En als je geplaagd wordt door lichamelijke of psychische klachten en je zou graag gebed willen, dan zou ik je willen vragen, als je dat durft, om in het middenpad te komen staan. Of te komen zitten als je een stoel meebrengt. Als je wilt dat we voor je gaan bidden, collectief, komt niemand specifiek bij je langs, kom dan in het midden. Want er is kracht in het bloed van het Lam. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En je hoeft nergens bang voor te zijn, kom maar. Laat dit niet aan je voorbij gaan. Dit is te belangrijk om te negeren. Want op deze paasmorgen staan we stil bij de opstandingskracht van Jezus Christus. En de opstandingskracht van Jezus Christus is hier aanwezig. En die opstandingskracht, die wil ik over jullie uitspreken in de naam van Jezus. En ik wil graag dat alle mensen die nog gewoon in de rijen staan, zich naar het middenpad keren, je handen zegenend opheft. Heer God, in uw woord hebben we gezien dat door uw striemen ons genezing is geworden. En we hebben een lied gezongen dat alles nieuw wordt en dat u de ziekte heeft overwonnen, dat u onze psychische noden hebt overwonnen, dat u alles nieuw maakt. En ik bid, Heere God, omarm onze teleurstellingen, zodat ze even niet de kans hebben om zich ermee te bemoeien. Maar zo willen we in al ons geloof, Heere God, uw genezende kracht uitspreken over de mensen die in het middenpad staan. En ook over de mensen van ons, Heere, die door ziekte hier vanochtend niet in ons midden zijn. Heere, uw genezende kracht, uw opstandingskracht, spreek ik uit over de zieken in onze gemeente, in de naam van Jezus. Raak aan, Heer. Leg uw hand op hen. Want u hebt alles overwonnen. Elke nood, elke ziekte, elke pijn, elke teleurstelling. U hebt het overwonnen. Zelfs de dood kon u niet aan. En daarom spreek ik genezing uit. In de naam van Jezus. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Amen.